Goedemorgen allemaal, daar staat de invalkracht, hij is er. En deze morgen mag ik met u het woord delen. En misschien kent u dat gevoel wel dat u lang in een bepaalde situatie zit. Bijvoorbeeld op dit moment in deze coronatijd of in uw persoonlijk leven, dat u lang in een situatie zit. Dat u daar lang in strijdt en dat u zich afvraagt, waar is God? En op een gegeven moment komt hij dan langs, dan merkt u diep in uw binnenste dat God daar is, dat hij aanwezig is. En dan kunnen wij alleen maar dankbaar zijn. En als u dit gevoel herkent, dat u soms lange tijd op God wacht en er opeens een knipoog van God krijgt, dat hij langskomt, dan mag u weten dat u niet de enige bent. Soms kunnen wij geestelijk blind zijn. Kunnen wij God letterlijk niet voorbij zien lopen, terwijl hij daar wel is. En ik ken het ook in mijn eigen leven dat ik soms blind ben. Niet letterlijk, maar wel geestelijk blind. En die geestelijke blindheid, die herkennen we denk ik allemaal in ons leven. En wat is het dan mooi dat we in de Bijbel een persoon, een man tegenkomen die letterlijk blind was. En dan komt Jezus langs. En ik denk dat wij daar in geestelijke zin heel veel van kunnen leren. Ik wil vanochtend, misschien had u het al geraden, nadenken over Bartimeus. Bartimeus, een blinde man die Jezus ontmoet. En deze man was letterlijk blind. Hij had dit prachtige kerkje nog nooit gezien. Hij kon de blauwe lucht niet zien. De zon vanochtend niet zien schijnen. Maar Bartimeus, hij kende Jezus en hij ontmoette Jezus. En ik wil graag met jullie gaan lezen vanuit Markus 10... vanaf vers 46. En als u dat even opzoekt in de Bijbel, dan geef ik u ondertussen een stukje context. Wat gebeurt er nu in dit hoofdstuk? Nou, u moet weten, Jezus was met zijn vrienden, met zijn discipelen, met zijn volgelingen op weg naar Jeruzalem. En Jezus was op weg naar Jeruzalem om het Pascha te gaan vieren. Ieder jaar werd dat in Jeruzalem gevierd. En Jezus wist, ikzelf zal het paaslam worden. Ikzelf zal sterven voor deze wereld. En in dit hoofdstuk neemt hij zijn vrienden vaak apart. En hij vertelt tegen de discipelen. De mensenzoon zal gevangen genomen worden. Hij zal gemarteld en gedood worden. Maar op de derde dag weer opstaan uit de dood. Jezus die gekomen was als kerstkind. Laat hier zien. Ik zal mijn leven geven. Ik zal mijn leven geven voor jullie. En als Jezus dan vertrekt vanuit Jericho en op weg is naar Jeruzalem, dan stappen wij ons Bijbelgedeelte binnen. En dat staat in Markus 10 vanaf vers 46. Laten we met elkaar lezen. Vol vanuit de basisbijbel. Als u een andere vertaling heeft, leest u gerust mee. Ze kwamen bij Jericho. En toen Jezus met zijn leerlingen en een hele grote groep mensen weer uit de stad vertrok, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. En dat was Bartimeus, de zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth langskwam, begon hij te roepen. Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. En de mensen werden boos op hem. En ze zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar Bartimeus riep nog veel harder. Zoon van David, help mij alstublieft. En Jezus bleef staan en hij zei, roep hem hier. En toen riep de menigte de blinde man. En ze zeiden tegen hem, rustig maar, sta op. De meester roept je. En Bartimeus gooide zijn mantel af. Hij stond op. En hij ging naar Jezus toe. En Jezus vroeg hem, wat wil je dat ik voor je doe? En de blinde man antwoordde, meester, ik wil zo graag kunnen zien. En Jezus zei tegen hem, tegen Bartimeus, ga naar huis, je geloof heeft je gered. En onmiddellijk kon Bartimeus zien. En hij volgde Jezus op de weg. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Ik heb gekozen voor de basisbijbel omdat dit denk ik heel mooi vertelt en laat inleven hoe Bartimeus zich op dat moment voelde. Want Bartimeus, dat lezen we in vers 46, zat daar buiten de stad. En dan moet u zich voorstellen, hij zat buiten de stad bij Jericho en hij zat daar in het zand en in het stof. Want Jericho was een hele drukke stad. En naar Jeruzalem toe was ongeveer 30 kilometer lopen. Nou, in die tijd was dat een dagreis. U moet het maar eens proberen, 30 kilometer lopen op een dag. Maar in die tijd was dat normaal. En van Jericho naar Jeruzalem was 30 kilometer lopen dwars door de woestijn heen. Dus als Bartimeus daar zit, net buiten de stad, dan zit hij daar in het zand en in het stof te bedelen. En eigenlijk zaten daar twee blinde bedelaars. Dat weten we omdat Matthäus hetzelfde verhaal beschrijft. Matthäus die vertelt over twee blinde mannen. Maar Marcus die richt zich in dit verhaal op Bartimeus. En misschien denkt u dan wel, ja dat is toch vreemd. Hoe kan het nou dat Matthäus over twee blinde mannen spreekt en Marcus over één blinde man? Wat is toch een tegenstelling? En ja, dat is zo. In de Bijbel lijken soms tegenstellingen te zitten. Maar als je even kritisch nadenkt, dan bevestigen deze verschillen ook de echtheid van het woord van God. Marcus, hij schrijft hier vanuit zijn beleving. En dit bewijst dat hij ooggetuige is geweest van deze situatie. Deze man, Bartimeus, viel Marcus blijkbaar op. En hij schrijft daarom vol passie over Bartimeus. Let op, als Marcus had gezegd, er is slechts één iemand genezen, dan was het een tegenstelling geweest met wat Matthäus zegt. Maar hij laat die simpelweg een feit weg en hij richt zich op Bartimeus. En historici deden dit vaker. Alle feiten benoemen is simpelweg soms te veel. Er staat in de Bijbel het volgende. Jezus deed nog veel meer dingen. Maar om deze allemaal te beschrijven zou simpelweg te veel tijd kosten. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Als alle wonderen van Jezus letterlijk opgeschreven moesten worden, dan hadden we elke zondag zo'n Bijbel. En dat had prachtig geweest, maar blijkbaar kiezen de evangelisten ervoor om bepaalde verhalen die ze zijn bijgebleven op te schrijven, geleid door de Heilige Geest. En dan moet u weten, Marcus was een Hebreeër. En een Griek in die tijd, het Griekse denken, ging heel erg uit van ik moet alle feiten benoemen. Het Griekse denken, de cultuur was toen heel erg groot in het Romeinse Rijk. En die benoemde alle feiten. Dat zie je ook bij de Romeinse geschiedschrijvers. Maar Marcus was een Hebreeër. En hij schrijft vanuit zijn beleving. Hij schrijft vanuit zijn gevoel. Dus dit gaat over Hebreeuws denken tegenover Grieks denken. Als u dat interessant vindt, dan moet u daar maar thuis eens induiken. Er zijn heel veel mooie dingen uit te leren waarom de Bijbel zo geschreven is. Maar Marcus richt zich dus op Bartimeus. En waarschijnlijk deed hij dat ook omdat Bartimeus al heel gerespecteerd was in de omgeving. Waarschijnlijk was Bartimeus van hoge afkomst. En hoe weten wij dat? Dat weten wij door zijn naam. De naam Bartimeus betekent namelijk het volgende. Het woordje bar betekent zoon in het Aramees, de taal die Jezus waarschijnlijk ook sprak. Bar is zoon, maar Timeus, dat komt van het Griekse woord timao en dat betekent hoogstaand persoon. Dus Bartimeus was een zoon van een hoogstaand persoon, de zoon van Timeus. Dus het zou heel goed kunnen dat zijn vader een hoge positie had. Misschien wel in het Romeinse leger of in het Israëlische Joodse raad, dat weten we niet hoe dat precies zat. Maar waarschijnlijk had zijn vader een hoge taak. En deze Bartimeus, die zoon van hoge afkomst, die zit daar te bedelen. Zijn naam betekent letterlijk zoon van eer. Maar zijn situatie is volledig tegenovergesteld. Een man die er helemaal niet zo eervol bij zit. Een man die moet bedelen om in leven te blijven. Wie vindt dat nou eervol? En dan lezen we in vers 47 dat hij hoorde dat Jezus langskwam. Zijn ogen werkten niet meer, maar zijn oren des te meer. Hij hoorde dat Jezus langskwam. Jezus als een beroemdheid bij de mensen. En je hoorde de mensen geroezemoes. Je hoorde de mensen praten. Jezus komt eraan. Heb je het al gehoord? Die man die al die wonderen doet. Hij is hier in Jericho. En het verhaal ging als een lopend vuurtje rond. En let op. Het volk, kijk maar mee in vers 47. Noemt hem Jezus van Nazareth. Ze noemen hem naar zijn geboorteplaats. Ze noemen hem niet Jezus, Zoon van God. Ze herkennen hem niet als de Messias. Maar ze noemen hem Jezus van Nazareth. Dus ze erkennen niet dat hij God is. Maar ze zien hem wel als beroemdheid. En we lezen ook in vers 47 dat een grote menigte Jezus volgde. Vers 46, sorry. Een grote menigte volgde Jezus. En waarom was dat? Enerzijds omdat ik net zei dat Jezus een beroemdheid was. Mensen volgden Jezus. Helaas bekeerden ze zich niet altijd, maar ze volgden hem wel om te zien wat hij deed. Maar een tweede reden waarom zoveel mensen hem volgden, was dat het Pascha gevierd zou worden. Iedereen, bijna elke Israëliet, was op zoek naar Jeruzalem. Was op weg naar Jeruzalem om een offer te brengen in de tempel. Om het Pascha te gaan vieren. Dus een enorm grote groep met Joodse gelovigen was op weg van Jericho naar Jeruzalem. En deze grote groep passeert Bartimaeus. En een laatste reden waarom hier gesproken wordt over grote menigte is het volgende. Zeer waarschijnlijk was Jeruzalem een best gevaarlijke tocht om naar Jeruzalem te gaan. Omdat het door de woestijn was, zaten daar heel veel rovers. En we weten dat Jericho een rijke stad was. Dat weten we door opgravingen. Er zijn heel veel gouden bekers en gouden munten gevonden. Dus als mensen op weg gingen van Jericho naar Jeruzalem, was dat een gevaarlijke tocht. En daarom trokken de mensen in een grote menigte naar Jeruzalem toe. En daarom was dat ook zo'n slimme plek van Bartimaeus om te gaan zitten. Hij wist, hier komen altijd veel mensen langs. En hier kan ik veel geld verdienen. Maar nu gaat het Bartimaeus niet om geld. Want hij zit daar te bedelen. Hij klopt het stof van hem af. En hij hoort dat Jezus langskomt. En dan begint hij te roepen. Hij roept het uit in vers 47. Jezus. En niet zoals het volk zegt, Jezus van Nazareth. Maar hij zegt, Jezus, Zoon van David. Help mij, alstublieft. En als Bartimaeus hier roept, Jezus, Zoon van David. Dan zegt hij hiermee, ik geloof dat u de Messias bent. Ik geloof dat u de beloofde verlosser bent. In het Oude Testament was door Ezechiël, Jeremia en Jesaja talloze keren geprofeteerd. Jezus, de komende verlosser, zal uit de stam van David komen. Hij zal een zoon van David zijn. Dus als Bartimaeus hier roept, zoon van David, dan zegt hij, ik geloof niet alleen zoals het volk zegt, dat u uit Nazareth komt. Maar ik geloof dat u de beloofde verlosser bent. En Bartimaeus, hij roept Jezus hier bij zijn goddelijke naam. En staat er dat hij het zachtjes schreeuwt? Nee, er staat letterlijk in de grondtekst. Hij schreeuwt het vanuit zijn hart, vanuit zijn long uit. Dus misschien heeft hij wel letterlijk keihard geschreeuwd. Jezus, Zoon van David. Zo hard hij kon, begon hij het uit te roepen naar Jezus. En wat deed dat met de mensen? Wat deed dat met de menigte? Die werden boos. Dat lezen we in vers 48. De mensen werden boos. En ze zeiden dat Bartimaeus zijn mond moest houden. Ze moeten gedacht hebben bij zichzelf. Daar heb je die vervelende zwerver weer. Daar heb je die bedelaar weer. En nu zit hij ook nog eens te schreeuwen. Denk je dat Jezus daarop zit te wachten? En dat is een les voor ons. Als wij het uitschreeuwen naar God, dan kan het zomaar zijn dat mensen ook naar ons toe komen en zeggen, doe nou eens even rustig. Stop nou eens even met die Jezus. Prima dat jij gelooft, maar doe een beetje rustig aan. Maar wat leren we van Bartimeus? Er staat in vers 48, de mensen werden boos op hem, maar hij riep nog veel harder. Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. Dus de afwijzing van mensen, het deed hem niks, omdat hij wist, ik heb Jezus nodig. De mening van mensen, het deed er niet meer toe, omdat hij wist, ik heb Jezus nodig. En vanuit zijn pijn schreeuwde hij het uit naar God. Jezus is anders dan al die mensen die misschien tegen ons zeggen, doe eens normaal met je christendom, doe eens rustig. Jezus luistert als wij het naar hem uitroepen. Als wij vanuit ons hart het uitroepen naar God, dan luistert hij. Want dat lezen we in vers 49. Er staat, Jezus bleef staan. Midden in die menigte bleef Jezus staan. En hij zei, roep hem hier. En toen riep de menigte de blinde man. En ze zeiden tegen hem, rustig maar Bartimeus. Sta op, hij roept je, niet zo schreeuwen. En wat is dat mooi, dat Jezus stopt. Midden in de menigte. Besef even hoe Jezus zich gevoeld moest hebben. Hij wist, ik ga sterven. Hij wist al, als ik in Jeruzalem aankom, zal ik opgepakt worden. Dus het had zo goed gekund dat zijn hoofd vol zat met gedachten. En dat hij gewoon doorgelopen was. Maar Jezus denkt niet aan zijn eigen penarie, maar hij stopt voor deze ene man. Hij stopt voor Bartimeus. Hij wil een blinde bedelaar ontmoeten. En zo geloof ik ook dat Jezus vandaag in uw situatie stopt. Dat Jezus ook vandaag u wil ontmoeten. En hij roept ook u. En wat staat er dan dat Bartimeus opstond? Bartimeus staat op. Hij gooit zijn mantel af. En hij rent naar Jezus toe. Nu moet u weten, in die tijd droegen mensen een mantel. En als ze snel naar iemand toe gingen, dan was het best wel normaal dat ze die mantel afgooiden. En met een sprint naar iemand toe renden. En daarmee liet je zien, ik wil jou ontmoeten. Maar hier zit ook een geestelijke les in. Als Bartimeus zijn mantel afgooit, dan gooit hij letterlijk zijn last van zich af. Hij gooit zijn ballast van hem af. Al die afwijzing van mensen. Al dat bedelen, hij gooit het van hem af. En hij rent naar Jezus toe. En daarom is mijn vraag aan jou, aan u vandaag. Wat is jouw mantel? Wat is uw ballast die je af mag gooien? Gooi het af en ren met haast naar Jezus toe. Want Jezus, hij stopt ook voor u. En het volgende staat niet vast. Ik zeg het erbij, er is wat theologische discussie over. Maar ik geloof het persoonlijk wel en ik denk dat er een diepe les in zit. Die mantel die gaat nog wat verder. Waarschijnlijk was het namelijk zo. Goedemorgen, kom verder. Waarschijnlijk was het namelijk zo dat deze mantel niet zomaar een mantel was. Waarschijnlijk was het zo in die tijd, als je bedelaar was, als je ging bedelen, dan had je een mantel nodig waarmee je liet zien, ik ben een bedelaar. Dus waarschijnlijk is Bartimeus voor deze mantel naar de Joodse raad gegaan. Heeft hij daar gezegd, ik ben een bedelaar? En heeft hij daar een mantel gekregen, waaraan iedereen kon zien, jij bent een bedelaar. Eigenlijk een soort vergunning. En het doet me denken aan het moment dat ik in Rotterdam studeerde. En ik had mijn gitaar meegenomen en ik ging op straat zitten en ik dacht, ik ga wat liedjes spelen, ik ga lekker gitaar spelen. Misschien heb ik nog een leuk gesprek. En ik zat daar te spelen. En ik weet niet of de muziek heel vals was, maar binnen 10 minuten stond de politie voor mijn neus. En ze vroeg aan mij, Corné, heb jij een vergunning? Ik zei, oh nee, moet dat ook? Ik heb geen vergunning. Nou, toen vertelde de politie mij, dan moet je naar het gemeentehuis gaan in Rotterdam. En dan moet je zo'n lijst invullen. En dan krijg je misschien een vergunning en dan mag je pas op straat spelen. En toen dacht ik aan dit verhaal. Zo was dat met Bartimeus ook. Hij moest waarschijnlijk bij de Joodse raad zo'n mantel halen. En daarmee liet hij zien, ik heb een vergunning om te bedelen. En als dit nu zo is, dan zit daar zo'n diepe les in. Want als hij zijn mantel afgooit, dan gooit hij dus letterlijk zijn identiteit als bedelaar van zich af. Hij gooit het van zich af, die mantel die hij gekregen heeft om te bedelen. Hij zegt daarmee, ik ben niet langer een bedelaar, maar ik kom naakt bij Jezus. Ik kom bij Jezus. Niet als bedelaar, maar als zoon van God. Want wat gebeurt daar als Bartimeus knielt bij Jezus? Dan ontmoet hij de redder van het heelal. En dan lezen we die prachtige vraag in vers 51. Dat Jezus vraagt, wat wil je dat ik voor je doe? Die open vraag, die liefdevolle vraag. Wat wil je dat ik voor je doe? En in Matteüs staat hier ook nog bij dat Jezus diep bewogen was met Bartimeus. Hij voelde de pijn van Bartimeus. En hij vraagt, wat kan ik voor je doen? Hij voelde de pijn van Bartimeus. Kun je je voorstellen hoe Jezus dat liefdevol vraagt? Niet zoals die mensen met afwijzing. Van Bartimeus hou je mond is. Maar zonder veroordeling die vraag. Wat wil je dat ik voor je doe? Nou, Bartimeus wist wel wat hij wilde. Hij wilde zien. En hij zegt, ik zou zo graag willen zien. Rabuni, meester, ik wil zo graag zien. En dan staat er dat Jezus zegt, je geloof heeft je gered. En onmiddellijk kon Bartimeus zien. Een wonder gebeurt in Jezus' naam. Maar het wonder gaat nog verder. Want wat staat er dan? Jezus zegt, ga naar huis. Deed Bartimeus dat? Nee. Hij had zo naar huis kunnen gaan. Hij had eens even aan al die mensen kunnen laten zien. Ik zal eens laten zien dat ik die zoon van hoge afkomst ben. Ik zal eens laten zien dat ik die zoon van eer ben. En ik zal eens gaan bewijzen dat ik mijn naam waard ben. Maar hij deed het niet. Hij ging niet naar huis. Maar wat deed hij wel? Hij volgde Jezus op de weg. Hij volgde Jezus op de weg naar Jeruzalem. En niet alleen op de aardse weg, letterlijk richting Jeruzalem, maar ook op de hemelse weg, naar het hemelse Jeruzalem. Hij volgde Jezus en hij werd een zoon van God. Van een nietige bedelaar, van een man die niks waard was, werd hij een zoon van God. Zijn naam betekende zoon van eer, maar zijn situatie was tegenovergesteld. Totdat Jezus zijn leven binnenkwam. Toen Jezus zijn leven binnenkwam, nam hij de identiteit van bedelaar van hem af en werd Bartimeus een zoon van God. En hij volgde Jezus. En misschien stond hij er 2 weken later wel bij toen Jezus aan het kruis hing. Misschien stond Bartimeus wel in die menigte. En dacht hij terug aan dat moment dat hij Jezus ontmoette. Dacht hij terug aan dat moment dat Jezus hem een zoon noemde. En zag hij hoe Jezus stierf. En daar mogen wij ook de komende weken aan denken dat het kerstkind gekomen is. Jezus zo klein. Maar die later verhoogd werd. Door de kruising heen is hij opgestaan. En is hij naar het hemelse Jeruzalem gegaan. Waar hij nu samen met Bartimeus feest viert. En daar mogen wij ook naar uitzien. Naar dat hemelse Jeruzalem. Een man zonder visie. Een man zonder zicht. Die hopeloos verloren leek. Totdat Jezus kwam. Totdat Jezus vroeg, wat kan ik voor je doen? En daarom wil ik je zo oproepen, wil ik u zo oproepen. Neem deze vraag mee. Stelt u zich voor dat u daar zat en Jezus voor u stopt. En hij vraagt, wat kan ik voor je doen? Wat zou je antwoord zijn? Wat zou je zeggen? Wat zou je willen dat de Heer Jezus in je leven doet? Weet dat Hij God is. Weet dat Hij machtig is om verandering te brengen in geestelijke blindheid. Als je denkt dat er geen uitzicht meer is. Als je denkt dat er geen hoop meer is. Weet dan dat diezelfde Jezus van Jericho naar Jeruzalem ging en nu troont. In de hemelse gewesten. Hij is Heer. En zijn naam is Redder. Amen.